Goedemiddag en welkom bij Hello Radio. We hebben net de Internationale Vrouwendag achter de rug, welke dit jaar een imposante optocht heeft opgeleverd. Opvallend was dat er niet alleen hoofdzakelijk vrouwgerelateerde zaken aan bod kwamen, maar dat deze optocht eigenlijk door een ieder die iets kwijt wilde over ongelijkheid ook zeker werd aangegrepen om van zich te laten horen. En zo met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in aantocht ook zeker een goed moment voor deze optocht. We zullen zien wat er op politiek niveau van terecht gaat komen.
Inderdaad, maar we beginnen eerst met deze middag. Babette Mondini van Lo is bij ons. En met deze filmmaakster, regisseuse, producer en media artist gaan we in gesprek over haar levenswerk in het boek Kunst is leven is kunst, van boys tot boeddhisme. Ook gaan we in gesprek met Lieve Verboven van de International Labour Organization, dat inmiddels 100 jaar bestaat. Zij is directeur van de vestiging in Brussel. En vanmiddag praten we met haar over deze gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Het belooft wederom een boeiende middag en deze starten we zometeen met Babette Mondini van Lo. Babette, welkom bij Hello Radio.
Thank you.
Babette, je bent film- en tv-director, producer, teacher, media artist. We gaan met je praten over kunst is leven is kunst, van boys to Buddhism. We hebben gezien dat dit boek een hommage is aan jouw levenswerk. Het ziet er prachtig uit, rijk geïllustreerd en met hele mooie verhaallijnen van bijzondere personen in jouw leven. Kun je ons kort vertellen wie deze personen zijn?
Ja.
Mathieu Ricard bijvoorbeeld.
Mathieu Ricard was vroeger secretaris en eerste student van Dilgo Khyentse Rinpoche. En hij was eigenlijk een heel beroemd en befaamd scientist. Op jonge leeftijd kreeg hij de Pasteurprijs voor wetenschap in Parijs. En zijn vader was uitgever en filosoof. En hij ging op reis naar India, zoals vele mensen dat deden in die tijd. En kwam terug en zei van, nou, ik ga stoppen met mijn studie en ik ga monnik worden. En toen werd hij dus monnik in de traditie van Dilgo Khyentse Rinpoche, boeddhistische traditie. En een hele bijzondere leraar, die ook onder andere de leraar is van Richard Gere. En ook de leraar was van de koning van Bhutan.
Ah, zo.
Nou, dat is heel bijzonder inderdaad.
Zeer zeker, ja.
En ook andere personen die toch een hele belangrijke rol in jouw leven spelen of hebben gespeeld. Antje van Gravenich, Dorothea Frank, mm-hmm. Helene Gravesen en ja. Christina Zwane en Meredith Monk.
Ja, nou de dames, de drie hoofdschrijvers zijn eigenlijk Dorothea Frank.
Ja.
Mijn hartsvriendin zou ik haar noemen. Zij was taalfilosofe hier aan de Universiteit van Amsterdam. Van Duitse afkomst, woont in Zwitserland. En wij hebben samen, ik heb haar ooit toen ik les gaf op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, daar naartoe gehaald om met mij samen les te geven in orakels en in fenomenologie van beeld en geluid.
Ja, zo.
En zij kende mij inside out, zeg maar, als kunstenaar. En ik heb haar ook gevraagd om soms te spreken over mijn werk met Joseph Beuys. En daarna is zij ook in het boeddhisme terechtgekomen. Dus onze levenspaden kruisten elkaar op het kunstzinnige vlak, maar ook op het spirituele vlak.
Ja, mooi.
Zij is de hoofdschrijfster, zou ik zeggen, van het boek. En de andere twee dames, Lene Graafsen, is een Deense vrouw die hoofdbibliothecaresse is van de Hogeschool voor de Kunst hier in Amsterdam. Die mij al kende uit de filmwereld, uit de 70er jaren. en die nog steeds in Amsterdam woont. En Christina Sveen is een schrijfster en gaf les in dans in New York. En zij schrijft voornamelijk over mijn boeddhistisch pad in het boek.
Ja.
En Antje van Grevenitz is een hoogleraar van de Universiteit van Keulen, die woonachtig is in Amsterdam. En die specifiek schreef over mijn werk met Joseph Beuys.
Het is wel bijzonder. Het zijn allemaal hele uiteenlopende persoonlijkheden, hè? Die bij jou dan terugkomen.
Ja, ik vond het eigenlijk heel belangrijk dat het allemaal vrouwen waren die echt iets over mij gingen schrijven.
Ja.
En de introductie is dan door Mathieu Ricard gemaakt. Nou, hij is natuurlijk monnik, maar ook omdat hij juist mij kende uit dat, zeg maar, een boeddhistische leven en de boeddhistische omroep. En ik die hele link met de wetenschap zo belangrijk vond in mijn programmering bij de boeddhistische omroep. Vandaar dat hij op een gegeven moment aangeboden heeft de introductie te doen.
En ja, wat leuk zeg.
Was ik zeer blij over.
Ja, ik kan me voorstellen inderdaad.
En ik vergeet helemaal de hele bijzondere Meredith Monk.
Ja.
Oh ja.
Meredith Monk is, schrijft dus ook in het boek. En zij is echt een van de pioniers van vrouwelijke kunstenaars in New York. Die al sinds de begin jaren 60... zowel dans als theater als componiste is. En die still going strong, en dat is echt een vrouw die bijvoorbeeld 2 jaar geleden nog een heel jaar de programmering van Carnegie Hall in New York heeft mogen doen.
Fantastisch, ja.
En maakt eigenlijk spirituele opera's. En werkt zelf ook heel veel met vrouwen in haar ensemble.
Ja.
Heel bijzonder inderdaad.
Zeker, en, en spirituele
last
opera's.
Last but not least, inderdaad.
Ja.
Ja. Bijzonder.
Nu staat er in het begin van het boek een grote koptitel, Fearless.
Ja.
Waarom is er juist voor dit woord gekozen?
Fearless is een van mijn werken. Ik maakte een aantal, wat ik zou noemen, ja, je kunt ze minimalistisch noemen. Of voor mij gaan ze eigenlijk over de bijzondere kenmerken van het boeddhisme.
Ja.
En fearless is een van die kenmerken.
En hoe draagt zich dat uit in jouw leven?
Nou, het is eigenlijk een praktijk. Je beoefent het de hele tijd. Het is echt iets wat je moet blijven. Niet alleen maar kunnen en willen praktiseren, maar je moet het ook steeds bijstellen. En dat is wat eigenlijk, zeg maar, de commitments in het boeddhisme zijn. Is dat je dus probeert. Het zijn niet zoals de 10 geboden, zeg maar, in de christelijke leer, maar meer leefregels.
Ja.
En to be fearless is eigenlijk al bijna een resultaat van die weg.
Ja, zo.
En
dus
ja, zoals je ziet eigenlijk wordt het, is het bijna niet zichtbaar in het boek ook. Heel dun weergegeven, zeg maar, om ook daarop te wijzen dat heel veel van de kennisoverdracht, die mag ook, wat ik vind heel erg bij vrouwen hoort, die mag ook zogenaamd onzichtbaar zijn, maar het werkt wel op energieniveau.
Ja, dat klopt.
En daar gaat het eigenlijk over.
Mooi.
Babette, kun je in het kort vertellen waar dit boek over gaat?
Nou, ik denk voornamelijk gaat het over het feit dat er geen scheiding is, tenminste in bepaalde kunstenaars, tussen leven en kunst. Dus dat het leven, hè, zoals de titel zegt, kunst is leven, maar leven is ook kunst. Dus het gaat ook voor mij vooral over empowerment. Dat je als mens bepaal je eigenlijk de richting van je leven. En daar gaat het over. Dus het is een voorbeeld. Mijn pad is in dit geval, dit boek gaat over mijn werk. Maar ik kan zeg maar synoniem staan voor heel veel vrouwen die als je het heft in eigen handen neemt en je weggaat, dan kan iedereen dat bereiken.
Ja.
Dat is ook het doel van het boek.
Dat is ook het doel van het boek, om het te laten zien.
Ja. Ja. Okay. Je hebt als kind een katholieke achtergrond, heb ik gezien. Hoe heb je deze periode ervaren? Was je al jong bezig met zingeving?
Ik was heel jong bezig met contemplatie, zou ik zeggen. Ik was heel erg geïnspireerd en mijn weg was eigenlijk die van moeder Maria. Maar ik zat op een katholieke nonnenschool en dan ben je dus altijd in uniform en altijd op een bepaalde manier binnen dat strakke regime zonder wereldse mensen die daarbij horen. Streng, Sacré-Cœur, Heilig Hart, internaat in Limburg, ik ben Limburgse. En daar ontwikkelde zich toch in mijn teenagertijd eigenlijk dat het geloof, of niet het geloof, maar juist dat contemplatie, dat contemplatieve deel van de beleving van de religie kapot gemaakt werd door het instituut kerk.
Zo heb je dat ervaren? Beleefd. Ja, ja. Oké. Okay.
En wanneer kwam dat besef?
Ja, met name toen ik 15, 16 was, zeg maar. Ja.
Was er toen al behoefte om de wereld in te trekken?
Ja, ik wilde wel uitbreken uit dat kleine wereld.
Ja. Ja. Want je bent uiteindelijk naar San Francisco gegaan. Je hebt de opleiding daar ook gevolgd.
Nou, ik ben natuurlijk eerst, wat natuurlijk toch veel belangrijker was, naar Duitsland gaan studeren.
Düsseldorf.
Dus op mijn 17e ben ik naar Duitsland gaan studeren.
Ja.
En dat heeft eigenlijk de verdere rest van mijn leven bepaald. En ook inderdaad uiteindelijk na die kunstacademie bij Joseph Beuys, die zeg maar, denk ik, de meeste richting heeft gegeven aan mijn leven. Aan mijn leven als kunstenaar.
Ja.
Dat heeft uiteindelijk bepaald dat ik later verder de wereld ben ingetrokken.
Oké, ja, want voor de mensen die dat niet weten, waar stond hij voor? Wie was hij?
Joseph Beuys stelt voor het verruimde kunstbegrip. Dus het allerbelangrijkste wat hij eigenlijk gebracht heeft in de kunst, is te zeggen dat kunst niet alleen maar een esthetisch veld moet beslaan, maar dat kunst aan alle takken van de maatschappij werkzaam kan zijn. Dus het gaat over het principe creativiteit en hoe dat bijdraagt aan ons mens zijn en hoe je daarmee bijdraagt aan de maatschappij. En daarop focussen, dus creativiteit inbrengen in de economie, in de politiek, in onderwijs. Al die takken, die vond hij net zo belangrijk als zeg maar de kunstenaar die zich met esthetiek bezighoudt.
En de vrouwen hebben in zijn visie ook een prominente rol.
De vrouwen hebben een hele belangrijke rol in de maatschappij, maar ook in de toekomst. Want hij zei, ja, mannen zijn eigenlijk met hun hoofd begraven in de aarde. En vrouwen die steken er verder bovenuit en die bepalen onze toekomst van de vorige eeuw.
Nou, het is ook zo dat dit jaar is bijvoorbeeld het thema 100 jaar kiesrecht van vrouwen. Ik kan me zo indenken dat je levensloop ging zoals je die richting wilde gaan geven, dat je ook met al dit soort politieke issues te maken kreeg. Was je op dat moment al in staat om te zien hoe je dat verder richting zou gaan geven voor jezelf?
Denk niet dat het zo was dat ik toen al de weg uitgestippeld zag die ik later ben gaan realiseren.
Ja.
Maar wel dat het was natuurlijk in die tijd, noemen we het, ja, de eerste golf van het feminisme eigenlijk. Hè? Dus 60er jaren.
Ja, precies.
En ik was toen heel erg geïnspireerd door Dolomina en door Provo en dat soort dingen. Maar ik ging ook in Duitsland studeren. En daar, doordat ik zo als grijs jong kind opgroeide in een katholieke nonnenomgeving, was ik helemaal uitgebroken en werd een hele fervente hippie met hele kleurrijke kleding en minirokjes en
prachtig.
Een opvallend figuur, zou ik zeggen, in dat Duitsland van die tijd, wat toch nog heel erg bestemd werd door door de Tweede Wereldoorlog.
Ja, redelijk
en,
degelijk ook.
En die vrijheid die daarmee kwam van vrouwen, die waren wij gingen ook, zeg maar, ik was politiek zeer bewust, dus we gingen ook heel erg meedoen in politieke zingeving van het leven. Maar als ik achteraf kijk, dan denk ik dat we toch nog zweite Geige, zeg maar, noemen ze dan in het Duits. Hè? Je bent toch, je zit wel bij alle politieke bepalingen, maar het was toch nog zeldzamer.
Ja, je staat je eigenlijk vrouw boven de massa uit.
Ja.
Ja, ja, heel bijzonder is dat, zeer zeker. We gaan er eventjes uit voor een korte muzikale break. Tot zo. Express yourself, don't repress yourself. 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 And I'm not sorry. I'm not sorry. Sorry. It's you.
It's human nature. And I'm not sorry. human nature.
Would it sound better if I were a man?
And I'm not sorry.
You're the one with the problem.
Met your bitch, don't hang your shit on me.
Why don't you just deal with it?
'Cause I'm not sorry.
But you like me better if I was.
It's you.
Babette, was je toen wel al zover dat je dacht, ik ga volledig creatief bezig zijn?
Dat wel, ja. In die tijd was ik echt bezig met werk, maakte performances in het publiek, in de maatschappij te intervienen over identiteit. Dus ik was heel erg bezig met waar betrekken vrouwen hun identiteit uit. Dus ik liep ook soms verkleed als man. En ook soms al verschillende vrouwentypen. Ja. Dus hoe word je bejegend als je uitziet als een secretaresse? En hoe ben je als je uit een arbeidersmilieu je aankleedt? En hoe word je dan gezien? Of hoe word je gezien als je gewoon kunstenaar bent? Dus die identiteit, dat vond ik zelf toen heel erg belangrijk. Waaruit bepaalt de vrouw haar eigen identiteit?
Wat heb je ervan geleerd?
Nou, wat ik ervan geleerd heb is dat mannen iets vrouwelijker moeten worden en vrouwen iets mannelijker. Zonder de harde kant van het man zijn. He, dus ik denk dat het, als ik tenminste naar mezelf kijk, ik was toen heel verlegen en totaal onzeker. En dus ik denk dat de assertiviteit van de man, dat heeft me wel geïnspireerd. Dus dat het, en zeker zo'n figuur als Jozef Beuys, als leraar, die bekrachtigde ons heel erg. Niet alleen maar de vrouwen in zijn klas, maar ook andere studenten. Dus hij was constant ermee bezig ons te laten zien dat het niet zo belangrijk is wat er nu eigenlijk uitkomt. Maar dat het wel belangrijk is om werkelijk uit te vinden wat jouw eigen bijdrage en je eigen potentieel kan zijn.
Precies,
in de wereld. En hoe ontwikkel je dat?
Ja.
Als ik dan kijk naar Schütze die Vlammen.
Ja.
Dat is een werk wat jij hebt gemaakt.
Ja.
Dat is een eerbetoon aan hem geweest.
Ja, dat is eigenlijk speciaal gemaakt voor zijn dood. Dat is een eindeloze vlam. Die bestaat uit 16 mm filmstrips die ik met hem gemaakt heb op de Biennale in Venetië. Dat is in een lichtsculptuur verwerkt en die is ook nooit meer uitgegaan sinds hij overleden is. Die is nog steeds aan.
Eternal Flame.
Eternal Flame.
Heel mooi.
Babette, de opkomst van het feminisme, daar hadden we zojuist ook even, de provo-tijd en alles wat erbij kwam, heeft destijds jou ook geraakt, op een positieve manier.
Wat ik nog kwijt wil over het feminisme is dat ik mezelf altijd zag als feminist, maar ik ben ook wel de wereld langsgetrokken met films van vrouwen. Mijn grote voorbeeld Maya Deren was een Russische vrouw die heel jonge leeftijd naar Amerika is geëmigreerd en die daar heel bepalend is geweest in de 40e jaren. De eerste vrouw die überhaupt films ooit in een museum bracht. De eerste vrouw die in een zwarte dansgezelschap als blanke werkte. Fantastisch dansgezelschap. De eerste vrouw die dat allemaal uitdroeg naar Haiti toe.
Ja.
Zij had salons, ze had een verhouding met Anais Nin. Ze was filmmaker, ze was danser en kunstenaar. Echt iemand van al die diverse plekken. En zij was mijn grote voorbeeld.
Ja.
En ik reisde met haar werk, films en ik gaf lezingen over haar. En het verbaasde mij dat ik soms bijvoorbeeld in een vrouwenmuseum of in universiteiten kwam, dat vrouwen van de eerste golf feministen zeiden, dit is geen feministische film. En dan waren er, vond ik, interessante discussies over wat is dan feministisch. Dus er heerste volgens mij een verkeerd beeld over het feit dat een kunstwerk of een film in dit geval het probleem van de vrouw moet laten zien. Namelijk dubbele rollen als moeder en vrouw. Of in ieder geval de problematiek van de vrouw zichtbaar moest zijn in de film. Terwijl Maya Deren een filmtaal en een boek geschreven heeft en films maakte die nooit door een man gemaakt konden zijn.
Ja,
met andere woorden, zij had een totaal feminine blik, was totaal zelfbepalend, liet zich niet leven door anderen, ook niet door mannen. Ze is ook met mannen getrouwd geweest. Dus zij was all-inclusive, zou ik noemen.
Ja.
En dat vind ik dus een heel belangrijk punt in het feminisme. Dat het niet zo moet zijn dat we het ene hokje vervangen met het andere hokje.
Nee, dat
Want het ging over de bevrijding van de vrouw. En de bevrijding van de vrouw gaat ook over de bevrijding van de mens. En de bevrijding van de mens heeft met deconditionering te maken. He, dat is het spirituele aspect, zou ik willen noemen.
Ja.
En dat spirituele aspect betekent niet in die hokjes blijven steken. En dus niet met de vinger wijzen, oh, jij moet nu daarover films maken, want jij bent een vrouw. En als je voor de vrouwen wilt spreken, dan moet het er zus en zo uitzien. Nee, wij bepalen als vrouwen door wat we doen, wat de vorm zou kunnen zijn.
Ja,
en die is gelukkig open, flexibel en die is fluïde. Die blijft veranderen door de jaren heen.
Ja.
Maya Deren, dat brengt me ook naar een stukje in het boek. Ik weet niet of dat van haar is, maar budget voor lippenstift, zeg jij dat iets?
Ja.
Ik had dat gelezen en ik had zoiets, wauw, dat is heel mooi.
We hebben het in ieder geval over de benadrukking van toewijding aan de poëzie van het zien. En daarmee de heroïsche doorzettingsvermogen van Maya Deren. Deren was haar eigen filmproductiemaatschappij en manussen van alles. Ze werkte met minimale budgetten en deed alles zelf. Van concept, productie, regie, cameravoering, montage, tot en met kilometers lang sjouwen van apparatuur naar een locatie. Zo bewees Maya Deren haar eigen uitspraak dat goede films gemaakt kunnen worden voor de kosten van de lippenstift in een enkele Hollywood-productie.
Dan sla ik stijl achterover. Want dat is ook feminisme ten top. Omdat je laat zien, gewoon eigenhandig, hoe je toch iets voor elkaar krijgt. Ook al wordt je niets gegeven of gegund, je maakt er wat van. En dan ook nog even die knipoog naar Hollywood, waar gigantische producties voor de meest basale, rare dingetjes gebruikt worden, dat zij daar een hele productie voor in elkaar kan zetten.
Ja, precies. Gaat over de macht hebben over je eigen distributiekanalen,
Wat
zij deed, maar ook over je eigen productie.
En daarmee je leven in eigen hand neemt en je spirituele pad daar ook in vervolgt en weet te vinden.
Juist.
Ja, dus dat vond ik heel erg mooi.
Zeker, zeker. Ja, het is gewoon de kracht van de vrouw, hè, die als ze iets wil bereiken, dan heeft ze niet per se van A tot Z aan mensen nodig, maar kan ze het ook vanuit zichzelf te berde brengen. En dat illustreert dit heel mooi.
Ja, uit eigen kracht.
Uit eigen kracht, ja, absoluut. We gaan er zo op door. Tot zo.
Oh, no.
Babette. Ik heb ook begrepen dat er een heel mooi anagram is. Een prachtig citaat. Wil je dat ten gehore brengen?
Maya was zich bewust van het ongelooflijke gebruik van de nieuwe mogelijkheden van technologische ontwikkelingen. Technologie zou een rol gaan spelen die in het verleden had behoord tot het domein van de magie en de religieuze verbeelding. Ze wees ons op de verantwoordelijkheid die daaruit voortkomt. De theorie van relativiteit kan niet langer welwillend worden afgedaan als een al dan niet juiste abstracte uitspraak over een verre kosmografie, waarvan de pragmatische actie hoe dan ook constant blijft. Fenomenen die ooit de manifestatie waren van een transcendente godheid, behoren nu toe tot de dagelijkse bezigheden van de mens. Een stem dringt tot ons door over enorme afstanden binnenin ons intieme, middelachtelijke bestaan, via de radio. In de blauwe hemel is het een krioelen van gevleugelde boodschappen. Het is zelfs mogelijk het einde van de wereld te bewerkstelligen. Zover het citaat.
Fantastisch, ja.
Ook heel erg mooi.
Ja, ja. Jeetje.
Ja, dat was heel fenomenaal.
Ja, dat kan je wel stellen. In de tijd van jouw avonturen in de Verenigde Staten had je ook een relatie met een scenario-schrijver, filmregisseur Menno Meijers. Dat was niet de minste filmregisseur, hè? Maar toen werd het Head Over Heels met Raymond Mondini. Wat is er daarna gebeurd?
Ja, het leven voltrekt zich toch echt in deelfacetten, denk ik.
Ja. Hè?
Dus
ja.
Het gaat niet lineair omhoog of omlaag. Je gaat in spiraalvormen, zou ik denken. En de tijd was gekomen. Menno en ik waren gewoon zijn ergens in de ziel verbonden en waren natuurlijk beide Nederlands en woonden toen de tijd in San Francisco.
Ja.
Maar het heel bijzondere was dat ik inderdaad met meneer Mondini getrouwd ben en hij met mevrouw Mondini. En, maar dat is wat er gebeurd is.
Ja.
En dat was in die tijd gewoon, ja, as usual natuurlijk.
Ja. Ja. Nou, as maar usual misschien niet, maar ook het is echt, het was wel iets heel echts. Het was niet een vreemdgaan of zoiets. Het was echt gewoon een meeting of the souls. En dat bewijst zich ook nog steeds erin dat onze relaties tot op de dag vandaag doorgaan.
Ja.
Zowel met de mevrouw en we zijn beide weer gescheiden van de Mondini's. Maar de relaties onderling blijven bestaan.
Ja, ja. Zeker.
Nou is er een woord dat is synchroniciteit.
Ja.
Is dat iets wat ook een rode draad in jouw leven is?
Zeker.
Ja.
Ik denk niet alleen in mijn leven, maar in heel veel mensen hun leven. Ja.
Maar niet altijd op zijn plek komt bij heel veel mensen.
Nou, ik denk dat je door spirituele beoefening gewoon iets opener daarvoor wordt om in die flexibiliteit mee te gaan. Hè? Als we het hebben over fluiditeit van het bestaan, dan is natuurlijk ook zeker voor de vrouw, want we worden altijd zo gezien als hele emotionele wezens, et cetera. Maar het is voor ons ook nog steeds een uitdaging om op je intuïtie werkelijk te kunnen handelen. En dat komt en gaat. En al dat soort dingen zou ik durven beweren, dat zijn allemaal wat ik noem practice. Dat is een pad die je moet beoefenen.
Ja.
En dat blijft niet zo, dat is met een groot woord, zoals we het ook net hoorden van Maya Deren, gaat over magie van het leven. Want hoe tap je in? Hè?
Ja.
Dus als ik bijvoorbeeld praat over het belang van Joseph Beuys in mijn werk, zou ik zeggen dat dat vooral over warmte-energie gaat. Energie op allerlei soorten levels, dus zowel in het maken van kunst, het beleven van de spiritualiteit, maar ook in de, wat je in het Duits zo mooi noemt, de zwischenmenschliche Beziehungen.
Ja.
Dus de relaties met je medemens.
Nou heb je ook architectuur volgens mij gestudeerd?
Ja.
Bauhaus? Volgens
nou,
mij.
Bauhaus was gewoon de methode van het lesgeven in die tijd.
Ja.
Maar ik heb eerst architectuur gestudeerd omdat mijn moeder vond, of zij zei tegen mij, ik wilde naar de kunstacademie en zij zei tegen mij, kies nou iets waar je misschien wat meer economisch mee wel doet. En dat was mijn, zeg maar, alternatief.
Ja, de reden waarom ik het vraag, en het is misschien heel ver gezocht, Maar dat concept van de Gesamtkunstwerk.
Gesamtkunstwerk, ja.
Ja, waarin je verschillende stijlen bij elkaar tot één harmoniserend geheel probeert te krijgen. Mm-hmm. Misschien is dat ook wel heel mooi uitgangspunt voor hoe we als mensheid in het leven en in de maatschappij staan.
Absoluut.
Dat we moeten kijken van hoe kunnen we onze architectuur van het leven inrichten waarin we allemaal met elkaar in harmonie kunnen leven.
Ja.
Is dat wel iets waarvan je zegt, ja, daar
ja, en dat was natuurlijk ook in de Bauhaus-tijden, de Weimarer Republiek, maar ook in die kunst die toen de tijd gemaakt werd door Sweeters. Die heeft dan zeg maar ook dat gecoind, de branding van het Gesamtkunstwerk. Maar dat is natuurlijk precies door Joseph Beuys opgepakt in zijn theorie van het verruimde kunstbegrip.
Ja.
Dat gaat dan veel meer over hoe we als mensen leven. Dus hij zei ook altijd van iedere tijd waarin je leeft, vraagt van de kunst iets anders. He, in de tijd van Michelangelo was het wellicht belangrijk dat je dat soort kunst maakte. En in onze tijd is het voor hem belangrijk dat de kunst healing moet zijn voor de planeet.
Ja, ja.
Dus ik denk dat hij daar ook heel erg in de toekomst, dus hij was heel visionair. Een van de eerste kunstenaars die bijvoorbeeld 7000 bomen ging planten als kunstwerk. Of die een rivier ging schoonmaken, hè, alle gif uit de rivieren. Dat zijn dingen die nu misschien in de maatschappij als normaler gezien worden. Maar
nou,
in
het
de
past
tijd
nu in de tijd van de klimaattoestand in de wereld. Ja. Daar komt het nu in terug. Terwijl het toen een uiting was van kunstzinnigheid.
Ja.
Überhaupt, ja.
Maar ook van vooruitkijken.
Ja, hè?
Dus
zeker.
Dus echt visionair zijn. Ja. Ja, dus dat is het Gesamtkunstwerk van het leven.
Ja. Ja. Wat ook heel bijzonder is dat jouw geesteskind, dat is de New Amsterdam School of Art.
Yes. Mijn omgeving.
Dat was jouw omgeving.
Het was mijn omgeving. Wij woonden met z'n allen in een huis op de Nieuwmarkt, wat nu een bejaardencentrum is, de Flessenman.
Ja.
En daar hadden wij allemaal ateliers en woonden daar ook. En met z'n allen noemden wij, ik heb alleen die naam verzonnen.
Ja.
NAC, Nieuw Amsterdam.
Aha.
Maar veel bekende personen die kwamen toch over de vloer.
Vele bekende personen kwamen over de vloer. Dat kwam omdat ik toen de tijd werkte aan Neon, een muziekprogramma voor de VPRO.
Ja.
En dan speelde heel veel van die bands, want ik was dan tamelijk ook bekend geworden met mijn muziekfilms. En dan speelden die bandjes allemaal na afloop bij ons thuis voor de afterparty.
Ja, zo.
En
ja.
Boven mij zat Ben Poussette en Poetry International, waar ik de muziek voor deed.
Ja.
One World Poetry. En dus ja, inderdaad, er logeerden William Burroughs en Allen Ginsberg en Laurie Anderson. Al die dichters.
Ja.
Patti Smith en dat soort mensen die eigenlijk meer performing poetry waren. Dat was toen, eind 70 jaren, was dat zeg maar een richting die toen echt heel erg in de bloei stond.
Heeft dat niet een beetje een revival nu?
Ja, dat is nu zowel een revival van punk ook, zou ik zeggen.
Ja.
Maar ook van dit soort poëzie. En wat ik er nog bij wil zeggen, is dat het absoluut niet een modeverschijnsel. Want dat is wel iets wat mensen soms denken. Dat was toen mode. Nee, dat was het engagement. Want we hebben het over een segment binnen de poëzie van dichters die zich uitspraken over de maatschappij.
Ja, ja.
Ik maakte toen bijvoorbeeld een film die heette War Against War.
Mm-hmm.
En daar doen deze dichters bijna allemaal aan mee. In ieder geval Simon Vinkenoog, die toen nog leefde, maar ook William Burroughs en Linton Kwesi Johnson uit Londen met echt het hele verzet van Brixton.
Dat is in een latere tijd dat je die film gemaakt hebt, toch?
Nou, dat was in 1980.
Oh, 1980?
Oh, ja. 1980,
oh, okay.
Ja. Dus wat ik wil aangeven is dat het niet alleen een modeverschijnsel was, maar dat het duidelijk een segment was van de poëzie die zich inzette voor de maatschappij. Hè?
Ja,
want het ging
precies.
Toen heel erg tegen nucleaire kernwapens,
et cetera. Oh ja, die tijd, ja. Absoluut. De bekende song wat daar ook was, van Doe Maar bijvoorbeeld, als we het dan hebben over Nederlandse bandjes. Was ook een song dat heel populair was in tijd.
Hoe komt het nou dat mensen zoals Andy Warhol en William Burroughs en Johnny Rotten, Wally Tax, John Cage, Joe Jones enzovoort, dat die allemaal op jouw levenspad zijn gekomen?
Ik weet het niet echt, maar ik denk dat het ik cultiveer het ook wel. Dus als ik dat soort mensen tegenkom, dan zijn die relaties belangrijk en die blijven op de een of andere manier gecultiveerd worden over de jaren heen. Maar het is ook zo dat soms als je pioniert, hè, dus ik zou toch willen zeggen dat wij in die tijd pioneerden met dit met film te verbinden.
Ja.
Hè? En als je pioniert, dan is die wereld nog vrij klein. He, en ook alles heeft met alles te maken. Als ik door mijn studie met Joseph Beuys ontmoette ik Andy Warhol, al in Duitsland. En toen ik dus naar New York verhuisde om daar op de filmacademie te gaan, toen ging ik dan logischerwijze ook naar zijn factory. En alles heeft met elkaar te maken. Dat ja. zie je in terugkijken nog veel meer. Hoe één ding naar het andere leidt.
Ja,
ja dus dan... In het begin is het niet zo heel belangrijk. Het is misschien een hele leuke anekdote. In mei komt er bijvoorbeeld nu in het Filmmuseum hier in Amsterdam...
Hier in Amsterdam, ja.
Een internationaal symposium. Dat gaat over films preserveren. En dan gaan ze een film van mij laten zien over Arnold Schwarzenegger, nota bene.
Ja, en die heb je ook ontmoet.
En dat was een film voordat hij een bekende acteur werd. Maar als ik het nu zie... He, want ik keek het dan terug, want mijn man toen dat tijd, die deed het interview met hem en ik ging bij AI kijken. En als je dan ziet waar dat interview over gaat, dan is het voor mijzelf ook heel frappant dat hij toen nog niet bekend werd. He, dus ja. later denk je allemaal waarom ja. met al die sterren en zo. En soms word ik ook betucht van voel je je niet als een groepie. Maar het is niet zo. Het is, ik kan het niet uitleggen, maar het komt van de een komt de ander.
Ja, maar hoe je het ook invult vind ik heel bijzonder. Want Arnold Schwarzenegger, die heb je ook gefilmd, hè? Verschillende poses.
Die heb ik
poses,
toen gefilmd, ja.
Zeg maar zoals Rodin zijn beeldhouwwerken maakt. Ja. En dan op een gegeven moment zet je de muziek van Wagner eronder.
Ja.
Hoe kom je op dat idee?
Nou, het was eigenlijk bijna tongue-in-cheek. Want voor mij als Europeaan, hij noemde zich toen de Austriën ook. Dus ik vond het heel erg grappig dat je kijkt en het zijn echt, die spieren zijn echt als een soort beeldhouwwerk.
Ja, ja.
En om dan die Wagner-muziek erachter te zetten, dat is voor ons als Europeanen bijna kitsch.
Ja.
Maar Amerikanen vinden dat geweldig. En hij ook. Hij vond het ook. Hij was nog jong.
Ja. Ja.
Hij was
ja.
toen ook maar midden 20. En hij was toen Mr. Universe. En hij was nog ja. niet aan een acteercarrière bezig. Hij ging toen net die film maken, Pumping Iron. Dat was zijn allereerste. En dat was gewoon een documentaire. Dus hij had nog nooit als acteur opgetreden. Ja. Ik ging ja. hem meer tentoonstellen als levend kunstwerk.
Ja, want, ja. inderdaad.
Ja. Ja, je hebt uiteindelijk ook mensen als Maharishi Mahesh Yogi heb je ontmoet, guru van de Beatles. Wat voor een ervaring was dat dan?
Nou, ik moet zeggen dat ik iets minder heb met de Indiase gurus. Dus het was in dit geval was het mijn buurman in de tijd. Ik woonde toen dus, want dat was de tijd dat ik bij Beuys studeerde en ik woonde in Königsvorst in een bos. En mijn buurman was Karl-Heinz Stockhausen, die componist. Die woonde tegenover me. En zijn vrouw werd mijn beste vriendin, Mary Bauermeister, een hele goede kunstenaar in her own right. En onze mannen waren heel vaak weg, verreisd en met allerlei grote dingen bezig. En toen kwam de Maharishi bij hun op bezoek, bij Stockhausen. En Mary en ik gingen toen les van hun krijgen. En ja, ik moet zeggen, ik vond het heel... fascinerend om hem te ontmoeten en ook hij ging met ons echt therapie lessen geven, waarvan ik zelf versteld stond dat ik dat kon,
ja.
dat wij normale wezens ook zoiets konden doen, maar ik had verder niks met die persoon, terwijl
ja,
toen ik
toch.
In New York later mijn eerste Tibetaanse leraar tegenkwam, dus deze Deokensi waar we het in het begin over hadden, dan ging er een wereld voor me open. Dan merkte ik meteen, this is it.
Het past
dit is
meteen.
Wat ik wil gaan doen.
Ja.
En dat had ik met de Maharishi helemaal niet.
Nee, want dat is namelijk ook iets, als het gaat om het boeddhisme, dat er toch wel wat meer vrouwen ook daarin betrokken zouden moeten zijn.
Ja.
Om dat te verkondigen.
Ja. Nou ja, dat heb ik natuurlijk opgepakt du moment dat we bezig gingen. Dus wel, er was een groep in Nederland, die hebben dus de boeddhistische omroep opgericht. En ik werd daar directeur van. Het heeft 7 jaar geduurd. Het was helemaal niet makkelijk een publieke omroep op te richten.
Maar vooral ook met dat thema.
Ja, maar het was wel, de tijd was gewoon rijp.
Ja,
ervoor.
Toch wel. Ja.
He, omdat de kerken leegliepen en mensen toch behoefte hadden aan zingeving. En het boeddhisme echt de weinigste religie is die all-inclusive, dus je hoeft niet het christendom af te zweren om boeddhist te worden, et cetera.
Ja, precies. Ja.
Dus je kan boeddhist zijn en christen blijven en dat soort dingen. En dat kwam heel goed aan in de maatschappij. En ja, dus voor mij was het een van de speerpunten om binnen het boeddhisme juist de vrouwen naar boven te brengen. Dus als je kijkt in het overzicht van mijn films, hier ook in het boek,
ja,
dan zie je dat daar heel vaak over vrouwen gaat.
Prachtig.
Zeker, ja. En het boeddhisme raakt steeds meer gaandeweg jouw productiecarrière steeds meer vervlochten met je werk.
Absoluut.
Zou je dan nog anders kunnen?
Ja, weet je, het verandert gewoon. Soms hoeven dingen helemaal niet zo uit te zien om toch daarover te gaan. Dus ik heb 1,5 jaar geleden een film gemaakt die een beetje gaat over anti-Trump. Maar anti-Trump zonder Trump te laten zien. En dan gaat het dus eigenlijk over hele goede initiatieven. En als je delen kijkt, dan gaat het misschien niet zozeer over het boeddhisme. Maar het ging vooral in mijn visie over programmeren voor de boeddhistische omroep helemaal nooit over het isme. Het ging over wat kan het boeddhisme als levensbeschouwing bijdragen aan de ontwikkeling van de mens en aan een meer compassionate society.
Ja.
Hoe kunnen wij een meer verlichte maatschappij, hoe kan er meer naastenliefde ontstaan in dit land, in deze wereld? En wat kan het boeddhisme daaraan bijdragen? En dat gaat dus eigenlijk over meditatie en over dingen leren, over medemenselijkheid, over de bevordering van compassie, zonder dat het uit commerciële oogpunten gebeurt. De mensen begrepen het, die keken. En ook door mijn kunstenaarsachtergrond was er natuurlijk toch ook een nadruk op het mooi maken van die programma's. En daarmee bedoel ik nu niet esthetisch mooi, maar wel hele goede cameramensen,
ja,
hele goede editors. He, dus echt met mensen die het vak van film echt goed begrijpen.
Verstaan,
en,
ja,
en niet alles heel snel.
Ja,
ja.
En of ook onthaasting of al dat soort dingen was gewoon. Dus slow televisie, dat was weer iets waar mensen behoefte aan kregen.
Ja,
komt weer helemaal terug.
Hè? Komt weer een beetje terug, inderdaad.
Ja.
Nog niet overal heel erg op de voorgrond, maar het komt zo langzamerhand, zie je het wel hier en daar ontstaan.
Ja. Ja. Het gaat over diepgang en aandacht,
ja,
voor
tuurlijk,
dingen.
Ja.
Ja.
Wat voor productie is jou het meest bijgebleven?
Nou, het zijn er zoveel ontzettend goede, maar het is natuurlijk bijvoorbeeld Thich Nhat Hanh. Dat is een Vietnamese monnik die bijna stervende is, zou ik willen zeggen. Daar hebben wij een aantal projecten meegemaakt toen hij voor het eerst weer terug mocht na 39 jaar geweigerd te zijn in zijn land terug te komen. Die kreeg verbod voor zijn eigen vaderland. Hij koos geen partij voor Zuid- of Noord-Vietnam en hij is bekend geworden omdat hij de trauma's van de Amerikaanse soldaten ging behandelen met meditatie. En dat vind ik zelf zo'n verrijking en dat is zo geweldig als iemand daartoe in staat is. Hè? Dus het is net als de Dalai Lama. Dus ik kan natuurlijk niet over boeddhisme praten zonder over die man te spreken. Iemand die de Dalai Lama ontmoet, of die het werk van de Dalai Lama werkelijk kent, die wordt geconfronteerd met uitspraken als heb uw vijand lief.
Ja.
En om dat te kunnen, dus dat het niet alleen maar over vergeving gaat of vergelding, maar ook nog een keer een stap verder, dat je niet alleen maar je directe familie moet liefhebben, maar nog iets verder te gaan door je steeds zodanig in de ander te kunnen verplaatsen, dat je die mensen, je vijanden, als je leraren gaat zien. Omdat, ja, die op je punten drukken van conditioneringen waar je misschien nog mee moet werken. Dus ik kan niet één productie noemen. Ik kan alleen maar zeggen dat dat soort mentale gesteldheid, dat aanscherpen van de geest, dit soort producties, die zijn voor mij ontzettend belangrijk geweest.
Ja.
En al persoonlijk voel ik me heel erg bevoorrecht dat ik bijvoorbeeld een aantal films heb mogen maken over vrouwen in Bhutan.
Ja.
Een land wat het doorgezet heeft dat ze gross national happiness boven gross national product kunnen zetten in hun omgaan met progressie in de maatschappij. En ja, dus er zijn ontzettend veel belangrijke.
Ik vind het
producties.
Heel mooi dat je dat, ja, zegt en dat je dat als voorbeeld geeft. Want je noemde Dalai Lama, daar heb je ook mee samengewerkt.
Ja.
En ja, het eerste wat je dan verwacht is dat Dalai Lama dan wordt genoemd. Maar je bent heel integer in je antwoord en je zegt nee, het zijn die vrouwen die heel veel impact hebben gemaakt waar ze voor staan. Babette, ik had gezien dat jouw eerste boeddhistische leraar in de initiatie jouw camera aanraakte in plaats van jouw hoofd.
Ja.
Hoe bijzonder is dat? En waarom deed hij dat?
We spreken nu over Dilgokhen Tse Rinpoche. En dit incident speelde zich af in Kathmandu. En Toon Halpern en ik hadden voor het eerst toestemming gekregen om met 16 mm camera's crematierituelen te filmen van een leraar, Dudjom Rinpoche, die overleden was. En dat werd voorgezeten door deze Dilgokhen Tse Rinpoche. En als je bij hun in de buurt bent, dan gaan mensen, ook die langskomen, die mogen kort even naar binnen lopen om gezegend te worden. Dus ik stond ook in die rij om gezegend te worden. En dan moet je zo met je hoofd naar voren komen en dan krijg je zo'n klap met een soort een staf die hij in de hand heeft. En daarmee zegent hij je hoofd en je geest. Dus ik stond in de rij en ik had mijn Bolex-camera. In die tijd deed ik alles met een Bolex-camera.
Hele bijzondere camera,
hand.
Ja.
En dus hij sloeg met dat ding op die camera. Dus ik bleef maar staan wachten. Wanneer komt mijn eigen zegening? Dus ik stond een beetje verbouwereerd te kijken. En toen begon hij bulderde van het lachen. Toen deed hij zo van, nou ja, als het dan moet, dan mag jij ook nog.
Krijg je toch nog.
Maar ik heb het inderdaad later echt teruggezien. Dat ik dat weer, dat moment herbeleefde. En dat ik werkelijk dacht dat als er problemen waren tijdens de bos, hè, tijdens de boeddhistische omroepen, en er waren rechtszaak bezig in het commissariaat, kreeg ik plotseling dat beeld weer voor me. En hoorde ik die man lachen en ik zag hem dat ding en ik wist gewoon op dat moment dat ik nog steeds in contact was met deze persoon.
Ja, ja.
En ja, dat klinkt heel zweverig, maar dat zijn van die momenten in je leven waarvan je weet, daar is toen iets heel bijzonders gebeurd.
Bijzonders gebeurd, ja, natuurlijk.
Ja, ja. Ja. Je hebt in 2013 de Outstanding Women in Buddhism Award ontvangen van de UN Women's Day Foundation in Bangkok. Als je die zou opdragen aan een spirituele leraar, wie zou dat dan zijn?
Ik denk aan alle moeders in de wereld.
Die zijn allemaal ook spiritueel.
Ja, ja.
Ik vind dat
en
heel
als
mooi
ze
gezegd.
Nog niet zijn, ze hebben in ieder geval het potentieel. Dat is echt een van de geweldigste dingen over het boeddhisme. He, dus wat Joseph Beuys zei altijd, ieder mens is in principe een kunstenaar of kan een kunstenaar zijn binnen zijn eigen terrein.
Ja.
En het boeddhisme zegt, ieder mens heeft boeddha-potentieel. Dus wij kunnen ons allemaal ontwikkelen op een, ja, zeg maar, verticaal niveau. Dus niet alleen maar de middelmaat, maar gewoon in contact zijn met het hogere. Wat het woord religare eigenlijk betekent, hè, van religie. In jezelf.
Ja,
dat is
precies.
Wat wij als boeddhisme geloven. Dus dat lijkt heel veel op humanisme. Dus ieder mens heeft boeddha-potentieel. En dus ik zou liefst die prijs opdragen aan alle moeders in de wereld. Hè. Want ik denk dat wij als vrouwen moeten aan de bal blijven om ook onze kinderen zodanig op te voeden dat ze geen oorlogen meer willen voeren.
Wat zou er wat jou betreft moeten gebeuren met de huidige rationele maatschappij?
Meer contact met de binnenwereld. En door dat contact met je eigen binnenwereld, dat we ons bezighouden met de training van de geest. En de training van de geest betekent niet in je hoofd, maar dat gaat naar je hart. Dus echt een naaste liefde vanuit je hart. Maar die moet geregeerd worden door een wijze blik. Hè? Dus het boeddhisme vliegt op twee wings, twee vleugels. En dat ene is compassie en het andere is wijsheid.
Compassionate, mindful en interconnected. Babette, bedankt voor dit boeiende gesprek.
Jullie ook bedankt.
Dankjewel.
Zometeen praten we met Lieve Verboven. Zij is directeur van de organisatie ILO, vestiging Brussel. Met haar praten we onder andere over politiek geëngageerde zaken. Straks rond de klok van 3 bij Hello Radio. Tot zo!